Welkom bij Time to Start Living, de podcast die helemaal draait om jou de kracht, de inzichten, de inspiratie en de tools te geven om positieve veranderingen in je leven te kunnen maken en een mindset te omarmen richting de diepgaande transformaties waar je naar op zoek bent. Hey, welkom in de It Is Time podcast. Ik ben Aniek Zeys, de podcast host, en ik ben een klein beetje enthousiast, merk ik, nu dat ik het begin in te spreken. Ik wil heel graag even de tijd nemen om mij even deftig voor te stellen en uit te leggen waarvoor ik deze podcast eigenlijk in het leven heb geroepen en wat ik er graag mee wil doen. Dan weet jij alvast of je nog verder wil luisteren of niet, hè? De grootste reden voor deze podcast is dat ik mensen hoop wil geven. Hoop op beter. Hoop op meer vertrouwen, op sterker staan, op dingen helder krijgen als je met jezelf in de knoop zit, op rustiger van binnen, op voluit kunnen leven. Waarom? Simpel. Omdat ik zelf jarenlang in hopeloosheid geleefd heb en daaruit geraakt ben. En ik deel heel graag met jullie hoe ik daaruit geraakt ben. Want hopeloosheid is een super akelig gevoel. Het is donker. Het maakt de angst die ik voelde alleen maar groter. Het maakte me moedeloos, op zoek naar antwoorden op de gekste plaatsen. En intussen heel veel over mijn leven gewoon echt niet weten. Van geen hout pijlen weten maken, zeggen ze hier in België. En dat was het ook echt. Ik ben er na jaren en jaren uitgeraakt en ik wil jullie helpen om daar niet zo lang over te hoeven doen en die tijd een heel eind te kunnen inkorten. Ik geloof dat die hoop terugvinden het een pakje gemakkelijker maakt om de moed te hebben om stil te staan bij wat er allemaal in je woedt en worstelt. Hoop geeft iets om je aan vast te houden, vind ik. En die moed om naar moeilijke dingen te kijken zijn trouwens ook de eerste stappen om meer en meer jezelf te kunnen leren zijn in jouw eigen leven. En als je dat gevoel leert kennen, die gerustheid om in je eigen kracht volwaardig te mogen zijn, hoe? Dat is zo'n sterk gevoel. Dat is voor mij met niks vergelijkbaar. Er valt zoveel weg. Je hoeft zoveel niet meer te doen. De agenda in je hoofd wordt een pak lichter. En het contact met de kracht die in je lichaam zit, en altijd zat eigenlijk, die wordt wakker. Je wordt tegelijk ook zachter voor jezelf en de wereld. Liever. Minder zwart-wit in je denken. Je kan meedeinen met wat er op je afkomt, want jij bent zeker van jezelf. Je bent minder op zoek naar gelukkig zijn als een manier om je ongelukkig zijn van je te kunnen afschudden. Je bent. Wat je ook bent, ben je. Het is oké. En daar zit voor mij ook de echte vrijheid waar iedereen naar verlangt. Wij willen voortdurend tijd hebben voor onszelf. We willen ons vrij voelen bij onszelf. Maar ik denk dat wat we eigenlijk zoeken, is vrijheid in ons hoofd, in wat we kiezen te doen en te laten. Eigenlijk in ons zijn. En vermits wij zijn in ons leven, zoeken we die eigenlijk in ons hele leven. En ik geloof echt dat je die vrijheid pas kan ervaren als je vertrouwen kent in jezelf en in het leven. En de rest komt wel vanzelf. Ik wil in deze podcast zo eerlijk, open, volledig mogelijk zijn over de weg die ik heb afgelegd. En nog afleg. Want ik wil zo graag dat jij weet dat het kan om net zoals mij te gaan van angstig in de war, verloren, eenzaam, zoekend, hopeloos, gekwetst, kwetsbaar, bang om gekwetst te worden, van geen hout meer pijlen kunnen maken, naar vertrouwen en gerustheid voelen, dankbaarheid, niet als een oppervlakkige mindset die je doet om je beter te voelen, maar dankbaar tot in je vezels. Wijs, helder, voldaan, mensen graag zien en volop in het leven staan. Ik hoop echt dat als je mijn verhalen hoort, gemixt met stevige inzichten uit de wetenschap, ook uit modellen die misschien nog niet stevig genoeg staan wetenschappelijk, maar waar de resultaten veelbelovend zijn, en ook vanuit een spirituele kijk, zonder een geitenwollen sokkig te willen worden, hoop ik echt dat jij hoop mag ervaren door naar deze podcast te luisteren. Ik ga de podcast niet alleen op mezelf doen. Ik ga interviews afnemen van mensen waarvan ik denk dat zij je ook inzichten kunnen verschaffen, hoe jij dat gevoel kan bekomen. En dat gaat niet, helaas, misschien niet altijd in het Nederlands zijn, soms ook in het Engels, omdat de meeste wijze mensen die ik goed ken, die hier zinnige dingen over te zeggen hebben, die wonen overal ter wereld. En dus vandaar soms ook in het Engels. Ik geloof, ik weet eigenlijk zeker, dat ik hier ben om mensen die hoop en dat vertrouwen te geven naar een beter, echter, sterker, zachter leven in verbondenheid. Niet als een eilandje, maar in verbondenheid. Ik vind eindelijk dat ik meer dan voldoende geschoold ben om hier iets over te zeggen. Ik moet lachen, want dat blijft toch altijd ongemakkelijk om dat luid op te zeggen. Dat ik vind dat ik voldoende te vertellen heb hierover of voldoende geschoold ben. Maar ik moet dat zeggen, want dat is intussen zo. Ik ben getraind door de wereldtop in verschillende therapeutische modellen. Maar mijn eigen levenspad en mijn eigen levenservaring weet ik dat voor jullie minstens even belangrijk zullen zijn wat ik daarover deel. En misschien voor de meeste onder jullie nog interessanter om te weten hoe ben ik daar uitgeraakt. En daar ga ik dus veel over zeggen. Misschien is het ook wel interessant om naast mijn levensverhaal, waar heel veel podcasts over zullen gaan, ook mij te leren kennen als therapeut, coach, gids, begeleider, hoe dat je ding ook wil noemen. Ik ben niet zo gehecht aan titeltjes. Ik heb er trouwens ook geen, een titeltje. De afgelopen 12 jaar leidde ik duizenden therapeuten op in acceptance en commitment therapy, ook wel gekend als ACT. Ik reed heel België en Nederland rond. Ziekenhuizen spraken mij aan rond getraind worden in chronische pijn, psychiatrieafdelingen rond depressie of verslaving, CAW's, CGG's, verschillende organisaties die zich volledig lieten trainen. En dat werd uiteindelijk een heel succesvol bedrijf. Wij groeiden uit tot een organisatie met 35 freelancers en 6 mensen in dienst. In die tijd werd ik ook door een dokter in de psychologie uit Oklahoma gevraagd om een boek mee te schrijven, dat vandaag nog steeds te vinden is op verschillende universiteiten wereldwijd. Ik heb de man 4 keer geweigerd, tot hij een beetje boos werd en vond dat het hoog tijd werd om te stoppen met nee zeggen. En gewoon meedoen nu. En dat heb ik dan maar gedaan. Het was niet het enige boek trouwens. Ik schreef uiteindelijk mee aan 3 boeken, allemaal gericht naar therapeuten. En in de toekomst ga ik opnieuw boeken schrijven die gericht zijn naar mensen die vastzitten en met zichzelf in gevecht zijn en terug voluit willen leven. Maar daar gaan jullie dus nog meer over horen. Door zo lang opleiding te geven, ben ik mij ook blijven bijscholen, zowel op wereldcongressen als online opleidingen. Professoren en dokters in de psychologie heb ik vaker gevraagd om individueel opgeleid te worden door supervisie bij hun te volgen. Want in oorsprong ben ik maatschappelijk werker van opleiding. Ik was dus geen psycholoog en al helemaal geen cognitief gedragstherapeut. Dat waren de papiertjes die ik destijds nodig had om mij in ACT te kunnen bijscholen. En ik had geen van beide. Ik had alleen een fascinatie en een nood om dit aan mensen te kunnen doorgeven. Maar uiteraard heb ik mij daarin dus ook heel lang onzeker gevoeld. Enerzijds was die onzekerheid een heel eeuwenoude schaamte die ik met mij meedraag. Ik was vele malen ondergeschoold ten opzichte van de deelnemers van zowat al mijn opleidingen. En anderzijds ging mijn angst ook over een waarde. Ik wilde dat als ik therapeuten opleidde, dat de kwaliteit van hun hulpverlening zou verhogen. Dat betekent dat ik die modellen die ik overbracht, zelf ook zo goed mogelijk moest begrijpen. Daar gaan we het trouwens nog over hebben, over hoe angst twee zijden kan hebben. Enerzijds een oude pijn die om de hoek komt piepen en anderzijds ook kan gaan over iets wat je belangrijk vindt. Mijn doel was de kwaliteit van hulpverlening verhogen. Vanuit mijn motto, als ik dit soort therapie gehad had, dan had ik mij al vele jaren veel beter gevoeld. De wereld moet hiermee kennis maken. Daar ging het voor mij over. Ik zie mij nog naar mijn man lopen toen ik mijn eerste actboek las. Hij was het gras aan het afrijden en ik stopte hem met het boek open in mijn handen om hem te zeggen, de wereld moet dit weten. En zo geschiedde. Door de opleidingen kreeg ik veel supervisievragen ook van therapeuten en instellingen. Dat wil zeggen dat zij met mij wilden overleggen rond cliënten waar ze geen vooruitgang mee boekten. En ik stelde vast dat de basiskennis die zij nodig hadden om dit model ten volle te kunnen gebruiken, vaak tekortschoot. En dat druiste in tegen wat ik net zo belangrijk vond. Ik leerde hen iets aan om de wereld beter te maken, maar ik zag dat het niet altijd het geval was. Integendeel. Ik heb dan contact genomen met een onderzoeksgroep uit Ierland die hier op onze universiteit in Gent een grootschalig onderzoek deed rond de effectiviteit van therapie. Ik kende hen van op wereldcongressen. Ik legde uit welke elementen dat ik vond dat therapeuten misten als ik keek naar mijn supervisies. Zij gingen mee in mijn wens om een volwaardige opleiding te maken, die vandaag trouwens nog steeds bestaat en behoort tot de meest kwalitatieve, hoogstaande opleidingen in de psychotherapie. Ik ben wel nog altijd heel trots als ik kijk naar hoeveel energie dat we daarin gestoken hebben en dat ze vandaag nog steeds gegeven wordt. Het is een opleiding tot contextueel gedragstherapeut. Klinkt toch chic, hè? Die opleiding mee in elkaar steken gaf mij uiteraard ook opnieuw de kans om te leren van de beste in dit vakgebied. Dus ik leerde heel veel hands-on, uren en jaren, om scherp te worden in de analyses die ik maak voor de mensen die door mij vandaag nog begeleid worden. Een grappige en misschien wel bijzondere side note. Intussen was ik nog steeds maatschappelijk werker voor de Belgische overheid. Ik had geen officieel erkend diploma als psychotherapeut. Ik richtte wel een psychotherapieopleiding op. En ik kreeg veel psychologen, psychiaters, psychotherapeuten bij mij in therapie en een supervisie, maar dus zonder officiële papieren en dat blijft zo tot vandaag. Intussen werd ik niet alleen gevraagd om boeken mee te schrijven, ik was gastdocent op 4 universiteiten en ik werd door collega's in mijn werkveld steeds meer erkend voor het werk dat ik deed. In het begin joeg mij dat angst aan dat ik niet de juiste papiertjes had. Intussen heb ik besloten geen tijd meer te steken in officiële titeltjes, maar in zoveel mogelijk mensen degelijk willen helpen. Daar ligt mijn hart en dat wil ik zoveel mogelijk volgen. Een van de dingen die mij trouwens geleerd heeft om sterker te staan, is om die stem van mijn hart te leren kennen en die ook te volgen. En ik geloof ook dat mensen die bij mij moeten zijn, die zullen wel tot bij mij komen. Dat is altijd zo geweest. Ik vind mezelf dus ook geen typische therapeut. Dat ga je ook horen in de podcast. Voor zover dat een typische therapeut uiteraard bestaat. Ik leg vrij snel de vinger op de wonden. Ik ben daarin nogal direct van aard, confronterend. En tegelijk vertrekt dat vanuit een hele diepe liefde voor de mensen die bij mij aankloppen. En de wens om ervoor te zorgen dat zij uit hun diep dal geraken. We lachen ons dikwijls ook een kriek. In de meest pijnlijke momenten kunnen er ook tranen van het lachen zijn. Ik ben ook veel eisend. Ik verwacht dat mensen die bij mij een traject instappen, even geëngageerd zijn om een proces door te gaan als dat ik dat ben voor hen. Ik loop echt langs mensen op. Ik spreek hen tussen sessies door als dat nodig is. Ik durf met mijn voeten naast iemand in de modder gaan staan als dat nodig is. Maar hoe zit het dan met mijn eigen proces? Want analyses maken voor anderen, dat was nooit een probleem. Maar mijn eigen leven op poten zetten, ho Germijn, dat was een andere koek. Ik ging tientallen jaren van de ene therapeut naar de andere. Ik deed de meest onderbouwde dingen, de meest alternatieve dingen. Ik nam medicatie en voedingssupplementen. Ik paste mijn voeding aan. Ik deed yoga en meditatieretreats. Ik heb het ooit uitgeteld. Ik heb in totaliteit zeker over de €200.000 uitgegeven aan therapieën en bijproducten van therapie. Ik mag er niet aan denken wat ik daar allemaal mee had kunnen doen. Ik denk soms, als ik dan iemand gewoon fulltime voor een paar jaar had ingehuurd om mij beter te maken, dat had misschien sneller gegaan. Maar bon. Geraken op het punt waar ik vandaag sta. Eerlijk, ik had nooit gedacht dat dat kon. Ik heb dat nooit gevoeld. Echt waar. En het is zo een mooie plek om te zijn. Gisteren kreeg ik nog de vraag, maar hoe heb je dat dan allemaal gedaan? Wel, moed, doorzettingsvermogen, focus, een soort onderzoeksmindset, waarin dat je jezelf nieuwsgierig onder de loep neemt, een verantwoordelijkheid en een engagement naar mezelf. Ik ben niet de schuld waarom ik mij voel zoals ik mij zo lang gevoeld heb en soms nog voel, maar het is wel mijn verantwoordelijkheid om het op te lossen. Maar die doorgedrevenheid waarmee dat ik dit met mezelf ondernomen heb, was die er altijd? Is die er altijd? Ah nee, dat kan ook niet, hè? Want dan was ik niet zo radeloos geweest. Radeloosheid zet u stil, uiteraard. Het voelt kwetsbaar nog steeds om dit luid op te zeggen, maar ik was 20 jaar lang suïcidaal. Ik zag lange tijd niet waar naartoe of waarom ik nog moeite zou doen. Ik was ervan overtuigd dat ik geboren was voor het ongeluk en dat dat altijd zo zou blijven. Ik heb heel vaak letterlijk op de grond gezeten, wachtend tot de tijd gewoon voorbij zou gaan. Tot het avond was, tot ik weer kon gaan slapen, tot er een nieuwe dag begon. Geen zin hebben om op te staan. En ik ben ook niet op een blauwe maandag opgestaan met een of ander mega inzicht, waardoor dat ik het licht zag en mij plots voor altijd vanaf dat moment beter voelde. Helaas. Ik wou dat ik dat kon zeggen dat dat zo was, maar dat is niet. Maar voordat je wanhoopt, ik geloof dat ik je een helderheid kan geven van wat er met je aan de hand is en hoe dat je daaruit kan geraken. Een helderheid die je zal helpen om niet op te geven en om omhoog te klimmen. Een helderheid die ik op dat moment zelf niet had, waardoor ik heel lang in dat donker gewoond heb, niet wetend waar het licht was of zelfs dat er een deur was naar buiten. Wat schiet vandaag nog over van mijn verleden? Ben ik nog onzeker, vragen mensen mij wel eens. Zit ik zelf nog met issues? Want het klinkt altijd alsof dat jij alles bij elkaar hebt. Het antwoord is voluit helaas ja, nog steeds. Uiteraard vroed ik ook nog. Uiteraard voel ik mij met momenten uit mijn veld geslagen of verloren of op de dool of angstig. Dat op zichzelf is gebleven tot vandaag. Wat je ook op social media ziet, wij kunnen niet altijd gelukkig zijn. Gelukkig zijn is een gevoel dat net als andere gevoelens komt en gaat. We kunnen wel voldoening voelen bij hoe dat we de dingen aanpakken in ons leven, de keuzes die we maken, de persoon die we proberen te zijn. Dat constant engagement kunnen we aangaan. Maar gelukkig zijn kunnen we helaas niet altijd. Bij het leven, bij een mens, horen nu eenmaal het hele gamma van emoties. We kunnen dat niet kiezen. Wat er ook gezegd wordt, choose happiness. Een gevoel is er of het is er niet. Ofwel ben je boos, ofwel ben je dat niet. Ofwel ben je verdrietig, ofwel ben je dat niet. Ofwel ben je gelukkig, ofwel ben je dat niet. als we voelen, dan kunnen we niet kiezen welke emoties we wel en niet willen voelen. We voelen, punt. Dus we voelen alles. The good, the bad en the ugly, helaas. Op dit moment voel ik me gelukkig. Maar ik voel dus ook ooit andere emoties. Ik heb hoopvolle gedachten, gelukkige gedachten, maar ook ooit hopeloze gedachten. Ik kies dat niet. Die komen nog steeds binnengelopen. Ik heb nu eenmaal een geheugen. Dat is er niet alleen in herinneringen die in mijn hoofd zitten opgeslagen. Ook mijn emoties van vroeger komen ooit terug naar boven, omdat ze getriggerd worden. Of mijn maag kan net zo in de knoop liggen als mijn lichaam denkt. Die situatie die ken ik. Dat trekt hier op iets wat we vroeger nogal meegemaakt hebben. Dan reageert mijn maag. Mijn hoofd met allerlei gedachten. En dan doe ik een heel vaak nog in eerste instantie wat ik vroeger geleerd heb te doen om zo'n situatie zo goed mogelijk door te komen. Als ik iets moeilijk gehanteerd krijg. Dus, dat klinkt misschien raar als hoopgevend, maar ik voel me met momenten ook nog verloren, overhoop of angstig. Het grootste verschil, denk ik, is dat ik daarnaast ook een soort basis heb kunnen creëren waar dat ik zekerheid voel. Een rotsvast vertrouwen. Een soort, oké, ik begrijp hoe dat hier werkt, die wereld. Of ik in die wereld. Vroeger zou ik iemand dit hebben horen zeggen en ik zou nog maar één ding horen. Ja, maar ga ik mij dan wel beter voelen? Ik zou niet willen horen hebben, je gaat nog angstig zijn. Ik wilde eruit. Niet ermee omgaan. En nu dat ik ermee kan omgaan, kan ik u zeggen, het is geen ding meer. Ja, er is angst. Ja, er is onzekerheid. Maar het is geen ding meer. Het is oké. Ik ben gerust. Zoals nu, bijvoorbeeld. Ik begin met een hele persoonlijke podcast. Ik kreeg die vraag meermaals om die te maken. En telkens was er zo een heel klein stemmetje dat ja zei. En onbewust, en dat vind ik belangrijk om dat te zeggen, onbewust dacht ik, ik heb niks te vertellen. Mensen gaan dat niet interessant vinden. Andere mensen van het werkveld die mee gaan luisteren, die gaan hier naar luisteren en die gaan daar kritiek op hebben. Ik wilde die blootstelling niet. Ik wilde die kwetsbaarheid niet. Maar ik had dus niet door dat ik ervan aan het weglopen was, tot ik de vraag opnieuw kreeg, niet zo lang geleden. En ik hoorde mezelf allerlei redenen geven waarom dat ik dat geen goed idee vond. En toen ik er dan toch aan begon, toen moest mijn tekst helemaal juist zijn. Perfectionisme, dat is iets wat ik dikwijls heb ingezet om mij niet gekwetst te voelen. Zodra dat ik door had dat dat aan de hand was, ben ik gaan zoeken naar de stem van mijn hart, zoals ik nogal gezegd heb. Daar kan ik nogal eens raad aan vragen. En zij zei direct eigenlijk, let's go. Je wilt zo graag spreken over je ervaringen, om mensen te kunnen inspireren. Doe dat dan. Dus bij deze kwam deze podcast tot leven. En mijn leuze is dus, als ik het kan, dan kunt jij het ook. Dit gezegd zijnde, we zijn vertrokken. En om deze podcast misschien mee te eindigen, geef ik nog graag een eerste inzicht mee waar ik begonnen ben om uit mijn kuil te geraken. Ik heb eigenlijk voor een hele tijd ervoor gekozen om alles wat ik meemaakte op te schrijven. In eerste instantie gewoon uit te schrijven, zonder censuur, gewoon alles achter elkaar. En daarna herlas ik dat opnieuw en dan maakte ik kolommen om de dingen die daarin stonden te sorteren. Dus van alles wat ik had opgeschreven waren er gedachten, dus dingen die in mijn hoofd gebeuren. Dat was één kolom. Mijn emoties was een tweede. Wat had ik fysiek gevoeld? Dat was een derde. Wat had ik gedaan? Of met andere woorden, hoe was ik omgegaan met de situatie? Met de situatie zelf, maar mogelijk daarna, als de situatie voorbij was, ook nog van alles. Misschien had mijn intuïtie nog iets gezegd over die situatie, ervoor, of daarna, of tijdens. allemaal kolommen. Dus, kort samengevat, gedachten, emoties, hoe ik ermee omgegaan was en mijn intuïtie. En even voor de duidelijkheid, gedachten, dat ziet eruit als verhalen die in je hoofd passeren, zinnen, beelden die je hebt, herhalingen die je merkt dat je aan het doen bent, als je telkens opnieuw hetzelfde vertelt, stemmetjes die je hoort, oordelen die je formuleert, rampscenario's, alles wat er in je hoofd gebeurt, alles wat je hoofd kan bedenken. Gevoelens, als je dat moeilijk vindt, die worden ooit wel eens voor de gemakkelijkheid herleid tot de 4 B's. Blij, bang, boos, bedroefd. En daar bestaan dan uiteraard allerlei afgeleiden van. Maar als je het moeilijk vindt, misschien is het gemakkelijk om je daartoe te beperken. Ik ga je een voorbeeld geven om het duidelijker te maken. Ik had vandaag een migraineaanval. Dat is een domein waar ik nog vecht met mezelf. Daarom neem ik dit als voorbeeld. De hele ochtend heb ik getwijfeld of ik iets zou pakken. Ik hou niet van medicatie, dus mijn hoofd ging voortdurend van ik ga wel iets nemen, want ik heb dat nodig, want dat is de rest van de dag en hoe lang gaat dat nog duren. Ik ga dat niet nemen, want dat is viezigheid, medicatie, je moet dat niet nemen. Allemaal gedachten. Allemaal argumenten voor en tegen. Een heel overleg met mezelf gebeurde in mijn hoofd. Emotioneel voelde ik dat ik moedeloos was en verdrietig was omdat ik weer migraine had. Ik had geen zin om te vechten. Ik had iets van, daar gaan we weer. Wat trouwens een gedachte is. Wat ik gemakkelijk ook heb als ik migraine heb, dat is dat ik mij schuldig voel. En de vragen die dan in mijn hoofd passeren, die zijn vaker, wat heb ik nu weer gedaan, dat ik die migraine heb uitgelokt. Dus schuldgevoel, het woord zegt het zelf, is een gevoel, dat hoort in de ene kolom. En wat heb ik nu weer gedaan om die migraine uit te lokken, is een gedachte die daarbij hoort. Die schuld voelen in mijn lichaam had ik niet zo sterk. Ik merkte het pas op toen ik doorhad dat dat ook gedachten waren die ik had. En ik denk, dat klinkt gelijk schuld, dus dat heb ik ook ergens gevoeld. Fysiek voelde ik uiteraard pijn in mijn hoofd, die niet voortdurend op één plaats zat. De migraine verschoof zich een beetje in de loop van de tijd. Ik voelde mij misselijk in mijn maag. Dat is ook fysiek. En ik voelde wat druk op mijn borstkas. Hoe ben ik daarmee omgegaan? Ik ben lang blijven piekeren. Ik heb me terug in mijn bed gelegd om te kunnen rusten. Ik heb medicatie genomen. En ik merkte aan mijn gedachten dat ik onrustig bleef. Ik bleef overleggen, moet ik nu wel gaan liggen? Zou ik nu toch niet opstaan? Ik bleef weerstand hebben. Vandaag bleef ik vechten met de migraine. Ik kon er mij letterlijk niet bij neerleggen. Ik kon hem niet accepteren. Hoe merkte ik dat? Omdat ik in mijn hoofd bleef debatteren over wat ik wilde doen met de rest van mijn dag. Dus ik had zo in het moment zijn, rust nu maar even. Ik liep de hele tijd vooruit. Misschien wil ik nu opstaan, enzovoort. Ik merkte daar weinig van emotioneel, behalve misschien een beetje irritatie op mezelf. Nu dat ik het opnieuw vertel, denk ik, ja, daar zal ook nog wel wat irritatie bij gezeten hebben. Fysiek heb ik weinig gemerkt, buiten de hoofdpijn en alle andere symptomen die ik net beschreef. Hoe ben ik daarmee omgegaan? Ik heb niet langer gerust dan strikt noodzakelijk was. Zo ziet het eruit als ik vecht met migraine. Nu kan ik mij voorstellen dat je denkt, maar wat moet ik hier nu mee doen? Waarom zou ik dat in die kolommen steken? Waarom is dat nodig? Het hielp mij om afstand te nemen. Om niet te verdrinken in een situatie, maar om ze met net iets meer afstand te bekijken. Zo bijna vanuit het principe, als je een goede nacht slaap hebt, dan denk je soms anders over dingen dan als je als je fris bent, denk je ook anders over dingen dan als je moe bent. Zo, dat zijn allemaal dingen die heel van nature afstand creëren. Dit is een manier om die afstand, laten we zeggen, kunstmatig te gaan leren creëren. Hopelijk helpt dit voorbeeld om een beetje te zien waar ik naartoe wil. Wat ik ook altijd bijhield, is de golfbeweging in het feit dat ik het moeilijk had. soort van rond welk tijdstip ben ik het beginnen moeilijk krijgen? Hoe moeilijk had ik het dan? Waar zat er dan de piek in die moeilijkheid? En vanaf wanneer is die dat moeilijk hebben met de situatie opnieuw beginnen zakken? Ongeveer, hè? Zo'n beetje spelen met, ja, hoe lang zou dat nu eigenlijk geduurd hebben? Waar was die aanloop ongeveer? Dat sorteren en dat timen, zoals ik zei, hielp mij om afstand te nemen. Anders kon ik er blijven over piekeren en dan kon ik er dagen in blijven hangen. En die afstand helpt mij tot vandaag om wijsheid te vinden. Remember, er is geen quick fix. Er is geen hemel waar je plotseling naartoe kunt en waar je rijstpap eet met een gouden lepeltje. Er is wel het leven en daar voluit kunnen gaan instaan met alles wat het leven naar je toe gooit. En wat ik met u wil doen is samen op wandel gaan om stap voor stap dingen aan te pakken. Dus, het is een uitnodiging. Misschien kunt je hier al mee beginnen. Het is in elk geval een excuus om een nieuw chique journalboek te gaan kopen met een favoriete pen om hier aan te beginnen. I love journals. Laat maar weten hoe dat dit gaat. Ik neem heel graag uw vragen en uw bedenkingen mee in een van de volgende podcasts. En voor nu, zijt maar trots op uzelf. Zo bezig zijn met moeilijke dingen, dat is niet voor doetjes. Je zijt hier. Je wilt meer. Je wilt beter. Dat is niet gemakkelijk. U erbij neerleggen en verder geen wensen meer hebben om het beter te hebben, is veel gemakkelijker. Je gaat hier wel uit geraken. Hang in there. Stapje voor stapje. Heel veel liefs en graag tot de volgende. Bye bye.